Ja, helaas had ik verzuimd de recorder aan te zetten, dus nou ja. Maar we hadden het over de zesde vrucht, zo noemen we dat altijd maar. De olijfboom, de olierijke olijfboom. Die samen met de honing apart genoemd wordt in Deuteronomium 8 vers 8. Ik heb u gezegd, zijn er vijf en dan nog twee. En die nog twee, die hebben van doen inderdaad met de komst op aarde definitief. Wij noemen het de wederkomst van Christus. De vijf gaan eraan vooraf. En dan krijg je de olierijke olijfbomen die benadrukt worden door dat erbij staat olierijk. Maar waar het over gaat is natuurlijk dat de olijfboom in het algemeen olie produceert. Olie is een beeld van eeuwig leven. Meer concreet lijkt het mij het meest voor de hand te liggen te zeggen dat de olijfboom een beeld is van priesterschap. Dat is moeilijk uit te leggen. Dan moet ik al die schriftgedeelten naast elkaar leggen. De priesters namelijk zijn degene die verantwoordelijk waren voor de bediening van het woord. En dat woord brengt leven voort, uiteraard. Vandaar dat Israël als priesterlijk volk wordt voorgesteld door een olijfboom. En voor zover Israël bestaat uit twee huizen van Israël, wordt Israël dus voorgesteld door twee olijfbomen. Een tamme en een wilde. En dat is niet helemaal zwart-wit, om zo te zeggen. Want er blijkt dat de tammen van de wilde olijfboom geënt worden op de takken van de tamme olijfboom. Zodat de vraag is, wie is nou eigenlijk het priesterlijk volk? Waar zoek je dat? En dat is Romeinen 11. Een tamelijk omstreden, dan wel onduidelijk schriftgedeelte. Ja, dat is jammer, maar dat komt voort uit de slechte kennis, punt 1, van de oud-testamentische geschiedenis, en punt 2, een slechte kennis in het algemeen van symboliek. Dat is nou eenmaal zo, hè. Maar goed, ik laat het maar even, nu maar even buiten beschouwing. Het is in elk geval zo dat de wederkomst van Christus, waar we het over hebben, dat is kenmerkend voor die zesde bedeling, geassocieerd wordt met een streek in Israël die bekend is om zijn olijfbomen. De opgang der olijven heet het al in het Oude Testament, in 2 Samuel 15, waar David Jeruzalem uit moet. Althans uitgaat, of moest, weten we nooit zeker, maar hij ging eruit. In 2 Samuel 15 vers 30. En David ging op door de opgang der olijven. Dat is om het lastig te maken, want als je dus de olijfberg zoekt in de Bijbel, dan mis je deze plek. Met je concordantie of met je computer. Je mist hem, maar hij staat er wel. Hè? Je hebt er nog één trouwens. In Ezechiël over de heerlijkheid des Heren, het visioen van de heerlijkheid des Heren, in een visioen van Ezechiël die helemaal niet in Jeruzalem was, maar hij zag in het visioen de heerlijkheid des Heren verdwijnen uit Jeruzalem en bij die gelegenheid rustte de heerlijkheid des Heren op de olijfberg, alvorens geheel te verdwijnen. En je hoeft toch niet echt goed onderwezen te zijn in symboliek om te begrijpen dat de verheerlijkte Christus, de opgestane Christus, inderdaad via de olijfberg ten hemel voer. En bij die gelegenheid wordt er gezegd dat hij dus ook via de olijfberg weer weder zal komen. De olijven. En tussen de olijfberg en Jeruzalem ligt de Hof van Gethsemane in het dal van de Kedron. De olijvenhof. Want de olijven worden geperst. En dan brengen ze olie voort. Hetgeen in de eerste plaats op de Heer Jezus zelf van toepassing was. En ook letterlijk ging hij dus, dan weet je nu waarom hij daarheen ging. Hè? Ook letterlijk ging hij naar de richting van de olijfberg, via wat we kennen als de Hof van Gethsemane, de Olijvenhof. En daar hield die tocht op. Daar werd hij gevangen genomen. En teruggebracht naar Jeruzalem en buiten Jeruzalem gekruist. Maar niettemin zijn aardse omwandeling, om zo te zeggen, eindigde twee keer eigenlijk op de Olijfberg. De ene keer was bij de intocht in Jeruzalem. 5 dagen voor zijn kruisiging. Want daar had hij voor die week zijn domicilie gekozen, op de Olijfberg. In Bethanië, weet u wel, dat ligt op de Olijfberg. En elke dag ging hij dus van de Olijfberg naar Jeruzalem, kwam hij door de Hof van Gethsemane. Tenzij er in die dagen die brug nog was, van de Olijfberg naar de Oosterpoort. Maar dat weet niemand zeker, of die er toen al of niet was. Die moet er geweest zijn ooit, maar wanneer weet men niet. Maar ik denk het niet. Want toen hij Jeruzalem uitging, na die avond met zijn discipelen in de opperzaal, toen ging hij terug naar Bethanië. Dat was de normale route, dat ging hij elke avond sinds de zogenaamde intocht in Jeruzalem. En hij kwam inderdaad door de Hof van Gethsemane. De Olijvenhof. En daar werd hij als het ware uitgeperst. Ik weet niet of ik dat netjes genoeg zeg, maar dat is wat het voorstelt. Maar dat brengt dus inderdaad eeuwig leven voort. En daar gaat het verhaal in de toekomst dus ook verder. De wederkomst van Christus is op de Olijfberg en wordt dus meteen geassocieerd met de Berg der Olijven. De hele berg wordt daar trouwens geperst. Splijt open voor de gelegenheid, toch? In elk geval, dat is wat wij ervan vinden. Maar in het algemeen, het is een uitbeelding van priesterschap, als het er nou helemaal over gaat. De bediening van het woord, dat is ook wat de Heer Jezus deed. De bediening van het woord, opdat daaruit leven zou tot stand gebracht worden. En daarom heet het ook het woord des levens, maar dat is toevertrouwd aan aan de priesters. Maar het wordt in de eerste plaats van toepassing gebracht op de Heer Jezus Christus. Daarna uiteraard op het hele priesterlijke volk Israël. Gij zijt mij een koninklijk priesterdom. Uit Exodus 19 en vele schriftplaatsen daarna. Vervolgens ook inderdaad gezegd over de gemeente. Dat is zo, maar dat is een afgeleide waarheid. Want het is afgeleid van Israël. Die is te lastig om nou uit te leggen. Maar het gaat erom dat de uitdrukking, de beeld dat en in hoogste instantie van toepassing is op de Heer Jezus, in tweede instantie van toepassing is op heel Israël, dat als een olijfboom beschreven wordt, bijvoorbeeld in Jeremia 11. Dat is een merkwaardig hoofdstuk, omdat daarin tot Jeremia gezegd wordt dat hij niet mag bidden voor het Joodse volk, waarvan hij deel uitmaakt op dat moment. En zeker niet voor Jeruzalem, althans niet ten goede. Bid niet voor dit volk ten goede. Dat staat vaker in dit Bijbelboek. Maar hier in Jeremia 11 lezen wij aan het einde van vers 11... Als zij dan tot mij zullen roepen, zal ik naar hen niet horen. En dan in vers 14. Gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschrei noch gebed voor hen op. Want ik zal niet horen ten tijde als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. Vers 15. Wat heeft mijn beminde, dat is Juda. Het gaat hier over Juda, twee stammenrijk, hè. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Wat moet zij in mijn huis, in gewoon Nederlands? Terwijl zij die schandelijke daad met velen doet. En zo verder, ik hoop niet dat dat uitgelegd moet worden. De afgoderij van Juda wordt beschouwd als overspel en als ontrouw aan de man. Die daarna zegt, ze hoort in mijn huis niet. Hetgeen niet wegneemt dat zij de beminde is. Maar ze hoort in mijn huis niet thuis. En mijn huis is uiteraard gewoon Jeruzalem, Judea, Voor mijn part Kanaan, heel Kanaan, maar dat is hier eigenlijk niet aan de orde, want het gaat alleen maar over Juda. En dan het volgende vers. De Heere had uw naam genoemd een groene olijfboom, een gezonde, een vruchtbare, een levende. Groen in de betekenis van levend, komt vaker in de Bijbel voor. Een groene olijfboom, schoon van lieflijke vruchten. Maar nu heeft hij met een geluid van een groot geroep een vuur om dezelfde aangestoken. En zijn takken zullen verbroken worden. Want de Heere der Heerscharen die u heeft geplant, heeft een kwaad over u uitgesproken. Om der boosheid wil van het huis Israëls en van het huis van Juda, die zij onder zich bedrijven om mij te vertonen, rokende de Baal. Enzovoorts. Met andere woorden, hier wordt Israël ontslagen, in ieder geval Juda uiteindelijk, uit het priesterambt. Dat was al eerder gebeurd met Israël. Dat wil zeggen met de 10 stammen. Let op in vers 7, ik wijs er nooit op, maar tegenwoordig wel. Dat bestaat het huis Israël en het huis van Juda. Want Israël zijn de 10 stammen, niet de 2. En Juda is de 2 stammen van Israël. Althans, in dit schriftgedeelte. Maar heel Israël, alle 12 stammen, werd geacht een koninklijk priesterdom te zijn. En Juda wordt er hieruit ontslagen, om zo te zeggen. En de 10 stammen waren er al veel eerder uit ontslagen. Maar dat staat letterlijk in Hosea 4. Die beroemde tekst over mijn volk gaat verloren of zoiets. Omdat het zonder kennis is. Omdat gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Niet gezegd tot de priesters in Israël, maar tot de priesters onder de volkeren der aarde. Dat wil zeggen, tot heel Israël. Als priesterlijk volk. Alleen in Hosea is het feitelijk beperkt tot de 10 stammen van Israël, want daar beperkt het Bijbelboek zich toe. Nee, de 2 komen er wel in voor. Dat is een ander ding, hè. Maar het gaat primair over het huis Israël zijnde de 10 stammen. Maar het gaat over een om priesterlijke functie feitelijk. Namelijk het bedienen van het woord. Opdat het leven voort zou brengen. Dat is ook uiteindelijk de strekking van Zacharia hoofdstuk 4. Dat is een merkwaardig visioen. Over, even kijken, hoe staat het dan? Nou ja, in vers 2, Zacharia 4 vers 2, hij zei tot mij, wat ziet gij? En ik zei, ik zie en ziet een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn 7 lampen daarop. Die lampen hadden 7 en 7 pijpen, de welke boven zijn hoofd waren, en 2 olijfbomen daarnevens, 1 ter rechterzijde van het oliekruik en 1 tot de zelfs linkerzijde. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, mijn heer, wat zijn deze dingen? Toen zei de engel, antwoordde de engel, weet gij niet wat deze dingen zijn? En hij zegt, nee, ik weet het niet. Ja.
Ja. Ja, ik weet het wel.
Dat is heel verstandig om het te vragen dan. En als ze je vragen, weet je dat, dan kun je beter zeggen nee, dan leggen ze het nog eens uit, hè. Ja. Nou, en dan komt het commentaar. Vers 6, toen antwoordde hij en sprak tot mij zeggen, dit is het woord des Heren tot Zerubbabel zeggende, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. En het hele idee daarbij is, ik weet niet of u dat visioen goed hebt kunnen volgen, het wordt hierna trouwens nog nader toegelicht in de rest van het hoofdstuk. Het hele idee is dat die olijfboom, of die 2 olijfbomen, het had ook 2 olijftakken kunnen zijn, maar dat doet er niet toe, maar dat die 2 olijfbomen olie produceren die via een pijpleiding, ja, die via pijpleidingen gevoerd wordt naar de lampen, met als gevolg dat er niemand bij komt. Het is gewoon een volstrekt geautomatiseerd proces. Dat is het idee, dat is wat hier beschreven wordt. De olie komt zo uit die bomen, via de pijpleiding gaan naar de lampen. Niemand hoeft die lampen bij te vullen en dat soort dingen meer. En het commentaar is dus, niet door kracht nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Er komt geen mens aan te pas. De Heer doet het zelf. Moeilijker is het om uit te leggen dat het een beschrijving is van het tegenwoordige werk van de gemeente. De geest die werkt in de gemeente en in de gelovigen. Onder het motto niet door kracht maar niet, en niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Daar herken je in ieder geval de verborgenheid in van onze dagen. Maar neem niet weg, maar dat staat verder nergens in de Bijbel dat dat zo is. Maar neem niet weg dat in Openbaring 11 sprake is van twee getuigen, Mozes en Elia, weet u wel, van wie gezegd wordt, deze zijn de twee olijftakken die voor de God de ganse aarde staan of zo. Met andere woorden, zij in elk geval zijn de vervulling van deze profetie. En daarna moet ik weer zeggen, maar wat zij doen, die twee getuigen, is feitelijk het werk van de gemeente. Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk nu. Daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar dit beeld van die twee olijfbomen of twee olijftakken wordt daarna toegepast op Mozes en Elia. Mozes was uit Levi. Zijn broer was de priester. En zijn neefjes. Mozes zelf officieel niet. Maar hij was wel uit de Levitische stam, om zo te zeggen. De priesterlijke stam. En van Elia weten we niet uit welke stam die was. Dus daar kan ik verder ook niks van zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat we nog een keer twee olijfbomen tegenkomen. En dan gaat het, dat is in elk geval duidelijk, dan gaat het over onze bedeling. Dat is in Romeinen hoofdstuk 11, waar de een een tamme is en de ander een wilde. Dat verhaal is dat, maar het heeft dezelfde strekking. Waar en door wie wordt die olie voortgebracht? En dat is de vraag naar de identiteit feitelijk van de gemeente. Dat is niet omstreden, dat is vast. De vraag naar die olijfboom is de vraag naar wat is de werkelijke identiteit van de gemeente? Maar daar ga ik het nou verder niet over hebben. Ik probeer alleen te illustreren dat die olijfbomen staan voor priesterschap, dan wel voor getuigen. Maar het is hetzelfde. Het doorgeven van het woord zodanig dat vrucht draagt enzovoorts. En het leidt geen twijfel als men puur de aardse omstandigheden in ogenschouw neemt, dan rekenen wij dus niet met een vijfde bedeling, de onze, want die is hemels van karakter. Maar praten we over de heilshistorie hier op aarde, dan wordt dat leven pas geopenbaard, om zo te zeggen, en voortgebracht, en dan wordt die prediking in alle volken gepraktiseerd in de dagen van de wederkomst van Christus, zeg maar in de zesde bedeling. Ja, natuurlijk, het gebeurt in de onze ook. Nou ja, vroeger, nog een klein beetje tegenwoordig. Het gebeurt in de onze ook, maar dat is niet een werk met betrekking tot de aarde. Dat is een misverstand. Het gebeurt naar onze waarneming op aarde. Maar naar Gods openbaring is het een hemelswerk. Het is de verzameling van een hemelsvolk uit deze wereld. En het is niet ten behoeve van de wereld. Ook evangelisatie, ik zeg het nog maar een keer. Sommigen hebben het slecht begrepen in de loop der jaren. En toch verandert er niks mee. Evangelisatie is niet ten behoeve van de wereld. De Bijbel zegt, het werk van de evangelist is een werk tot opbouw van de gemeente. Het is niet voor de wereld. En trek nou niet de conclusie dat ik geen voorstander ben van evangelisatie. Ik dacht dat ik dat de laatste jaren gelukkig een beetje kunnen inhalen. Maar er zijn er geweest die zeggen, dat begrijp ik nou niet. Jij wilde dat toch nooit? Wat een onzin, hè? Dat wilde ik altijd wel, maar het lag niet op mijn weg, dacht ik. Ik zag het niet zo zitten voor mezelf. Maar dat is een heel ander ding. Want natuurlijk zou men dat doen, maar niet ten behoeve van de wereld. Wij prediken niet het evangelie om daarmee de wereld te bekeren of de wereld te verbeteren of zelfs maar een mens te verbeteren of zoiets. Integendeel, wij prediken het evangelie opdat mensen zouden komen tot Christus en dan dus getrokken zouden worden uit deze tegenwoordige wereld. En dat men zou uitgaan buiten de legerplaats, dat men zijn smaadheid zou dragen enzovoorts. En dat is een van de grootste praktische fouten binnen het christendom. Namelijk dat men gedacht heeft, we gaan hier de wereld christianiseren, christenen. En men heeft de leer, dat wil zeggen de uitleg ook van schriftgedeelten, daaraan aangepast, ondergeschikt gemaakt. En men leest de schrift dan ook niet meer goed. Maar je moet het andersom doen. Je moet volgen wat de Bijbel zegt. En daarna je eigen opvattingen, dat wil zeggen ook je eigen levensbeschouwing, zou je daaraan moeten passen. Maar wat de wereld betreft, dat gebeurt in de toekomst alsnog op precies dezelfde wijze, beginnende bij Jeruzalem, vandaar die twee getuigen in Jeruzalem, beginnende bij Jeruzalem, Samaria, einden der aarde. Vertaald, 2 stammen, 10 stammen, de rest van de wereld. Want dat is wat het is natuurlijk. Zo was het in het verleden, zo zal het ook in de toekomst zijn. En dat laat zich eenvoudig verklaren uit de diverse zogenaamd profetische hoofdstukken, om zo te zeggen. Ik ben ongelukkig met die term, want de hele Bijbel is profetisch woord. Hè? Maar u begrijpt hopelijk wat ik bedoel te zeggen. Die schriftgedeelten, die profetieën die nog vervuld moeten worden, die zijn daar in het algemeen heel duidelijk over. Want ik ben het altijd met Petrus eens, hè. Het vaste profetisch woord, als men tenminste schrift met schrift vergelijkt, omdat geen profetie is van eigen uitlegging. Maar goed, dat is een andere aangelegenheid. Maar waar het op neerkomt, dat is dat die zesde bedeling in de toekomst inderdaad zal eindigen met een volkomen, 100% gelovige mensheid. Niet dat het zo blijft. Dat niet, maar de 1000 jaren, de 7e, begint nadat, of met, laat ik het zo zeggen, begint met het wegnemen van alle ongelovigen van de aarde. Zoals beschreven in ieder geval in Matthäus 24, of is het 25 inmiddels. Zullen 2 op de akker zijn, de een zal genomen worden, de ander zal gelaten worden. Diegene die weggenomen wordt, is slecht af. En die gelaten wordt, die is goed af, want die gaat het koninkrijk binnen. Hier op aarde hoeft hij geen stap voor te verzetten, het koninkrijk komt naar hem toe. He? Onder het motto, uw koninkrijk komen. Dat komt ook, maar degenen die er niet in thuis horen, worden dus inderdaad van de aarde weggenomen. Dat wil zeggen, een wereld die uitsluitend bevolkt wordt door wedergeboren mensen. De vrezen valt dat er geen, hoeveel miljard zijn er tegenwoordig? Genoeg, hè? Ja, we zullen het er niet over hebben. We zullen het er niet over hebben, hè? Nee, het is natuurlijk 7 miljard, geloof ik, maar vooruit. Ja. U weet nog waar de kindertjes vandaan komen? Hoofdzakelijk uit China. Ja, die zijn goedkoper. Dus goedkoper, het productieland. Maar daar gaat het nou niet over. We hadden het over de olijfberg. Ik had nog moeten zeggen, olijvenbomen. Ik had nog moeten zeggen natuurlijk dat op die olijfberg de Heer dan ook zijn redenen, waarschijnlijk meerdere, uitspreekt over de laatste dingen. Zo noemen we dat, hè. De reden over de laatste dingen. Dat was elke avond van die Lijdensweek, denk ik. In ieder geval bij meer dan één gelegenheid. Maar op de Olijfberg en sprekend over wat wij noemen nu de zesde bedeling. Die associatie is er namelijk. Hè. Wanneer zal dat zijn? Die olierijke olijfbomen enzovoort. Of anders, wanneer zal Israël de plaats weer innemen, de positie innemen van priesterlijk volk? Koninklijk volk ook trouwens. Maar daar gaat het nu even niet over. Hè. Als volk dat het woord van God zou prediken. Want dat zou het doen. In ieder geval is dat het commentaar van Petrus achteraf in 1 Petrus 2. Het uitverkoren volk, het koninklijk priesterdom, het heilige volk, het verkregen volk, is er om te verkondigen de deugden van degene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Nee, ik weet het, Petrus haalt de uitdrukking aan in verband met de gemeente. Maar het is ontleend aan wat over Israël gezegd was en wat via Israël alsnog zal vervuld worden. Er staat trouwens ook letterlijk in de Bijbel, in het Nieuwe Testament alsnog, in Openbaring 7 is dat, hè? Dat is dat verhaal over de 144.000 verzegelden, 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël, getuigen, dienstknechten van God die het evangelie zullen prediken. En dat is de functie van het priesterlijke volk, dat is de functie van de olijfbomen enzovoorts. Hè? En dan is er maar sprake eigenlijk van één olijfboom. En als er toch twee zijn, dan zijn ze allebei tam inmiddels. Maar het is er natuurlijk maar één. Want als het gaat over een herstel van Israël in de toekomst, dan wordt gezegd, het zullen niet meer twee volken zijn, maar het zal één volk zijn. Het zullen niet meer twee kudden zijn, maar het zal één kudde zijn. En er staat natuurlijk, het zullen niet meer twee koninkrijken zijn, maar het zal één koninkrijk zijn. Wanneer? Even goed opletten. Wanneer? In de toekomst. Dan ben je meteen dus weer aan het eind van de gedachte die inhoudt dat alle 12 stammen van Israël vertegenwoordigd zijn in wat wij de Joden noemen. Dan zou die profetie vervuld zijn voordat ze tot bekering kwamen. En in ieder geval voor de wederkomst van Christus. En dat is niet zo. En als u mij zou vragen, doet u niet, hè? Nu niet. Maar als u mij zou vragen, waar komt die opvatting dan vandaan? Dan moet ik u zeggen, nou, dat is alleen verzonnen om het tegenwoordige onderscheid tussen 2 en 10 stammen van Israël te kunnen ontkennen. En alleen in kringen waar men dat ook actief doet, kun je horen dat alle 12 stammen gewoon bij elkaar één volk zijn en het heet de Joden. Daarbuiten hoor je dat nooit, want het is ook, sorry dat ik het lomp zeg, maar het is ook echt onzin. Ik kan me daar echt over opwinden, over zoveel onzin. Vraag het dan aan de Joden. Die weten wel beter. En als iemand het weet wie zij zijn, zouden zij toch zelf moeten zijn? Zij zijn de Joden, dat wil zeggen Juda, een stukje Benjamin en een stukje Levi. En hier en daar ongetwijfeld een verdwaalde afstammeling van de 10 stammen van Israël. Maar dat telt niet als de 10 stammen. En dat is het. En daarna, maar ja, dat vind je niet op internet als je even een trefwoord inzoekt. Daarna moet ik u zeggen dat in de Joodse geschriften, de Talmud, de Zohar en nog zo wat van die geschriften, wel degelijk gesproken wordt over die 10 stammen, hoe ze heten en waar ze gebleven zijn. Wis en waarachtig wel. Hoewel ik een Jood gekend heb die ook dat ontkende. Maar dat was een christenjood die ontkende dat ergens nog die 10 stammen waren, want dat vond hij niet zo prettig. Maar goed. Maar hij wist, hij zei, de Joodse bronnen weten daar niks over. Dat is dus niet waar, de Joodse bronnen weten er wel over. En ik kan u zo een lijst verwijzingen geven. Daar en daar en daar en daar en daar. Als je de moeite wil nemen om dat na te zoeken, maar dat kun je niet even op internet doen. Ik heb het over echte informatie en niet over die rommel die iedereen op internet kan zetten. Daar kan ik ook altijd kwaad over maken. Dan denk je dat je wat weet, maar dat is niet zo. Daar vind je hoofdzakelijk vuilnis in plaats van gedegen informatie. Maar hoe dat ook zij, Israël zal één worden, Juda en Efraïm zullen verenigd worden pas in de toekomst als de Messias zelf komt. Je hoeft alleen maar Ezechiël 37 te lezen om dat zeker te weten. Daar heb je niet eens meer voor nodig. Er is meer genoeg, ook in de Bijbel. Maar Ezechiël 37 alleen volstaat volkomen. Dat is 100% waterdicht. En als je toch in de buurt bent, kun je altijd nog, als je tijd over hebt, in Ezechiël 34 lezen. Dat helpt ook wel. Hm? Meer zeggen kan ik nu niet over. Dat doe ik bij andere gelegenheden wel weer. Maar gaat erom dat die olierijke olijfbomen, dat spreekt over een rijkdom en de verspreiding in overvloed van eeuwig leven. Het leidt er ook toe tot dagen die beschreven worden als dagen waarin de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk wateren, dat is een beeld van volkeren toch, gelijk wateren de bodem der zee bedekken, enzovoorts. En waarvan ook staat, zij zullen mij allen kennen, van hun kleinste tot hun grootste toe. Dan is die functie vervuld. Maar in onze dagen wil het niet erg vlotten met die olijfbomen. En bovendien, voor zover het wel vlot met de olijfbomen, levert het geen vrucht op voor de aarde, maar voor de hemel. En dat is natuurlijk toch waar het om gaat. Kijken of ik nog wat dringend zou moeten zeggen hierover. Want we zijn natuurlijk toch helaas alweer aan het einde van de avond. Nee, aan Romeinen 11 waag ik me niet. Dat is ook een beetje buiten het onderwerp. Omdat het over de toepassing op onze tegenwoordige tijd gaat. Hè. Maar we zouden bij die bomen begrijpen dat het gaat om een volk. Dat is altijd zo. Bomen zijn een beeld van volken in een bepaalde situatie, met een bepaalde verantwoordelijkheid, in een bepaalde functie dus ook. En in dit geval is de uitbeelding van de priesterlijke functie van Israël een volk dat uiteindelijk vrucht zal dragen. Over onze dagen staat, de zaligheid zal gegeven worden aan een ander volk. Nee, niet gezegd tot Israël, gezegd tot Juda. En dat is niet heel Israël. Zal gegeven worden aan een ander volk dat vrucht zal dragen. Maar dat is een vrucht met betrekking tot de hemel uiteraard. Hè. En in de toekomst zal die zaligheid teruggegeven worden. Het beheer daarvan als zodanig, het woord, zal teruggegeven worden aan het oorspronkelijke volk, om zo te zeggen. En dan begint het verhaal dus inderdaad weer bij Juda. En dat zal vrucht voorbrengen. Bekering van de rest van Israël, wat er van over is. Maar dat geldt altijd, hè? Wat er van over is. En aan de overige volkeren, wat er van over is. En dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. Volgens Jacobus, als eerst dit volk uit de heidenen voltooid is, als de Heer zijn troon zal herstellen, die van David, in Jeruzalem, met grote nadruk, daarna namelijk zal die zaligheid en de zegen van Gods wegen komen aan de overblijfsel uit de volkeren. De overigen die zijn naam zullen aanroepen, staat er dan. En dat is de vaste volgorde die wij in de Bijbel kennen. Maar helaas, wij moeten het er voor vanavond weer bij laten. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij weer hier mochten zijn op deze avond en ons mochten bezighouden met uw woord. Dat woord dat ons spreekt over wie u bent, wat u doet, wat u gedaan heeft en wat u in de toekomst alsnog zult doen. We danken u dat wij mogen leren verstaan en ook waarderen dat u eertijds veelmaal en op velerlei wijze gesproken hebt tot de vaderen. Maar boven alles mogen we ons bewust zijn dat u nu tot ons spreekt door die zoon zelf. Uw zoon, die met ons zou zijn, die ons niet zou begeven of verlaten, die ons in heel de waarheid zou leiden en die ons door die waarheid uw woord ook zou heiligen en bekwaam maken voor onze dienst onder het nieuwe verbond. We danken u dat we mogen behoren tot dat volk van eerstelingen, dat u zich verzamelt uit de volkeren en dat u bestemd hebt voor een hemelse positie in heerlijkheid en in gemeenschap met de Heer Jezus Christus. We danken u daarom ook dat we mogen vooruitzien naar zijn wederkomst en daarmee ook onze openbaring in heerlijkheid met hem. Dat ze mogen uitzien naar die dagen waarin alsnog dat woord in heel de wereld gepredikt zal worden en in heel de wereld vrucht zal dragen, zodanig dat ook daadwerkelijk uw koninkrijk in heel de schepping openbaar zal worden. Dank u dat we daarom een levende hoop hebben. Dat die hoop bepalend is voor ons leven nu van elke dag. In de wetenschap dat al wat u nu doet, ook in ons persoonlijk, dat het zal bijdragen aan die te openbare heerlijkheid in de toekomst. Daarom dragen we onszelf aan u op. En vragen u, Vader, wees u ons nabij. Opdat uw werk aan ons voortgang mag vinden. Opdat dit werk dat u aan ons begonnen hebt, voltooid mag worden en mag blijken te zijn ook in de dag van Christus. Niet omdat wij dat bedacht hebben, maar omdat u het zegt in uw woord. En daarop doen wij een beroep. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.